Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gijp.
Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we weer bij alweer een Rob Jansen productie. En alweer zonder Rob Jansen. Ja. Lekker rustig. Ja. Het is ons volslagen onbekend waar die is, behalve
ik weet waar die is.
In Italië.
Waar zit hij?
Hij is, wist jij dat Rob Jansen voorzitter is van de makelaarsclub?
Oh. Ook dat het de padvinderij.
Hij is voorzitter, hè?
Ja, ik weet het. Er is geen clubje in makelaarsland waarop
hij noemt, is dat
zijn
voorzitter of
is.
President?
Ja, Chief Executive Officer. Dus kunnen we even...
Die helpen elkaar allemaal, hè, die makelaars. Hè?
Ja. Dat zijn allemaal, vriendjes van elkaar.
Hallo.
Laten we even in onze fantasie ons verplaatsen naar Italië. Waar zal die nu zitten en wat zal die nu aan het doen zijn? De Chief Executive Officer Rob Jansen. Ongetwijfeld staat hij in een 5-sterren hotel ergens.
Ja.
Daar komen ze bij elkaar.
Zakpak.
Ja, een moeilijk pak aan. Een nerveus pak.
Ja.
Helikopters in de achtertuin van de collega's.
Ik denk voor het miljoentje of 10 horloges.
Ja.
Zie je daar rond.
Niemand weet hoe laat het is.
Die Stefan de Vrij, hè, die Alex Kroes had gezegd, las ik van... Nee, maar echt serieus. Er zat gewoon... Er viel niet meer te onderhandelen.
Met Inter.
Er zat niet meer in.
Nee.
Nee, je vindt het gek als je 9,5 miljoen voor jezelf houdt.
Ja.
Hè? Huh?
Ja. Daar was Stefan het niet helemaal mee eens met die rekensom.
Gelijk heeft hij.
Ja.
Denk jij dat Apollonius Konijnenburg deed dat niet, toch? Apollonius Konijnenburg.
Nee, dat ging in kleinere bedragjes, denk ik.
In principe was het wel hetzelfde, denk ik.
In principe was hetzelfde. Ja. Maar die waren nog ondeugend.
Ja.
Kijk, die zo'n Kroes is sluw.
Ja.
En doortrapt.
Ja. Maar het is toch ook... Ik heb toen natuurlijk met Rob een jaar lang over zijn werk gesproken. Hè, toen we dat boek maakten. En hij zei wel van... Ja, kijk, hoe hoger die bedragen worden... Hoe meer het op georganiseerde misdaad ongeveer begint te lijken. Weet je wel? Dat is natuurlijk wel zo. Door de bedragen uit de tijd van Konijnenburg... Kan je het zien als een soort kwajongensstreek.
Ja.
Maar dat kan je in dit geval niet meer zeggen natuurlijk. Met die tientallen miljoenen.
Nee, natuurlijk niet. Maar wat dacht jij? Kijk, die Raiola was in principe de eerste... die een enorm bedrag vroeg, maar de helft weggaf. Aan vader, moeder, neef, nicht, broer, zus.
Ja.
Dus daarmee sloot hij wel gewoon alle monden in één keer dicht.
Ja.
Er werd niet meer gezegd, en jij?
Nee. En hij heeft daarmee een trend gezet waar ze misschien later een beetje spijt van kregen.
Ja.
Ja.
Ja. Maar het is wel goed dat hij de Vrij dat heeft gedaan. Hè? En ondertussen nog eens goed is door blijven voetballen en zo. Want ik denk toch dat het wel iets met je doet.
Zeker.
Zoiets.
Ja, maar zeker omdat hij had een hele vriendschappelijke relatie met die mensen. Ja. Dus zelfs één was op zijn bruiloft getuige geweest. Ja, dan heb je gewoon dan zie je het gewoon als vrienden.
Ja.
En dan, ja. Maar het is natuurlijk ook wel, je moet ook wel een beetje bij jezelf te raden gaan. Hè? Dat als je... Wim, als je transfervrij bent en je krijgt geen tekengeld?
Ja. Ja, ik was ook niet zo slimmer ik vroeger.
Nee?
Nee, ik bemoei me er ook nergens mee. De kosten deed dat allemaal.
Eerst deed je moeder het.
Ja, toch? Nou, die pikte zeker niet.
Nee, maar
er viel ook niks
pikken. Die moeder van Mbappé. Die moeder van
zeker niet als jeugdspeler.
Die moeder van Mbappé doet het toch ook? Vind ik wel goed.
Goed, hè?
Ja,
dat is wel goed. Ja.
Nee, er zijn er wel meer, toch? Die dat,
De vader van Neymar.
Maar er zijn ook
Heb jij die documentaire gezien over Neymar en zijn vader?
Is het wat?
Nou, ik heb jou gezegd... Ik heb natuurlijk naar Manchester City zitten kijken. De Manchester City
op Netflix. Ik heb er één gekeken.
Hè?
Ik heb er één gekeken.
En wil je de cynische kant of de positieve?
De cynische.
De cynische.
Hoeft er weer niet zo lang over na te denken.
Ja, het is één groot toneelspel. En het is wel leuk om daar te kijken, omdat het is allemaal heel positief. En dat, ik weet zeker dat die club heeft dat helemaal geregisseerd. Het is heel positief. Maar hij heeft het wel goed voor elkaar. Die Guardiola, weet je, of die Peppi. Want hij heeft er een paar in dat elftal, Wim. Die gaan voor iedere wedstrijd
gaan die speechen
en schreeuwen en roepen.
Geschiedenis.
En we gaan geschiedenis
schrijven. Van die one-liners. Ja,
ja, en wat het leuke is, de enige die zich totaal van distancieert is de Bruyne.
Ja.
Oh, ja.
Die zit voor de wedstrijd de hele avond met zijn koptelefoon op en zijn telefoon te spelen.
En pak je zware check.
Nee, en die distancieert zich er volledig van. Maar Kyle Walker, ja, het is zo mooi.
Oh, echt waar, ja.
Kyle Walker die dan het woord neemt in de kleedkamer voor de Champions League finale. En zegt, jongens, hij speelde niet, hè?
Mm-hmm.
Jongens, hij gaat vanavond een droom in vervulling.
Ja. Ja.
Dit is waar ik als kind heb ik dit ja, altijd gewild. Ja, ja. En weet je wat Pep dan zegt na de wedstrijd? Dat was de doorslaggevende.
Ja, ja. Ja, dat moet je. Je moet het wel serieus blijven nemen.
Maar het is zo leuk. En de avond, mis de avond, voor de Champions League finale, wie komen er binnengewandeld? Buschauffeur, koks, materiaal.
Ja, ja.
En weet je wat Pep zegt? Zonder deze mensen. Ja. Zonder deze mensen hadden wij hier vanavond niet gezeten.
Ja.
En het is zo vies. Het is allemaal
het
zo.
Het slaat allemaal door.
Ja, maar als je er een beetje cynisch naar kijkt, weet je, ja, wat jij dan graag doet en ik graag doe,
ja. Ja. Ja.
Dan denk je, wat zijn die mensen nou allemaal aan het doen met elkaar?
Ik vond het vreselijk. Ik heb één aflevering gezien en ik vind het gewoon echt gewoon walgelijk. Ja. Gewoon. Ja, echt.
Dit kan iemand
afgezet, dat ding, joh.
Iemand moet dat als kop boven deze aflevering zetten.
Het is jammer.
Weet je wat ook zo goed is, Wim? Weet je wat ook zo goed is, weet je? Dat bijvoorbeeld, dan komt die, als ze winnen, komt Pep de kleedkamer binnen en zegt, moet beter. In de rust, moet beter. Staan ze achter, gaat hij huilen. Gaat hij huilen in de rust, weet je wat hij dan zegt? I've never seen a team like this before. En het is, Wim, weet je wat ook zo leuk is? Als Pep een beetje boos wordt, weet je bij wie je dan de angst in de ogen ziet? Bij die clan die bij hem is.
Die assistent,
dus die assistent
allemaal.
Ja, 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 die staat er dan zo bij.
Ja, ja, ja.
Maar weet je wat die assistent nou zaterdag had moeten doen? Tegen Pep moeten zeggen, hé, hey, die linksback van ons, die loopt de hele tijd links buiten. Hij heeft nu al 5 ballen verloren.
Ja,
dan kan je 2 dingen
wat
doen.
Aan.
Grijp in, ja, zet hem terug op zijn backpositie en zet hem links buiten in. Als hij dat nou na 20 minuten gezegd had, had hij gewonnen.
Ja.
Maar die zeggen niks die tegen die Pep. Die zitten de hele tijd zo baas. Ja. En weet je wat zo maar Wim, ik heb ervan zitten genieten. Omdat het is, ja, het ligt allemaal zo voor de hand. Weet
ja,
je
het
wel?
Is waanzinnig. Je gelooft dat niet.
Ik zag het heel toevallig. Siete Vos hadden we het net over. Ja. Die had al die oude filmpjes zien staan. Dat is hartstikke leuk. En toen zag ik dus Pep Guardiola als voetballer.
Mm-hmm.
Ja. Die werd geïnterviewd. Hele leuke jongen.
Mm-hmm.
Hele leuke jongen. Geen onzin. Geen blabla. Mm-hmm. Geen superlatieve. Gewoon normaal. Zoals een voetballer praat. Nou, dit is gewoon één groot toneelstuk.
Nee, maar Wim, het gekke is dat ik heb hem gezien als trainer van Bayern München op tv. En er werd hem gevraagd bijvoorbeeld, wat was de tactiek van Barcelona? Hij zei, ja, die bal zo snel mogelijk bij Messi brengen. Ja. Toen was die nog simpel en ook wel gevat en leuk. Maar nu is het inderdaad.
Ja.
En,
ja.
Ik heb dan wel al die afleveringen zitten kijken, Wim.
Ja.
En het leuke is dat ik moet er dan in mijn hoofd ook vanaf, hè. Dus ik heb die 5 afleveringen zitten kijken. En daarna heb ik de laatste aflevering zitten kijken van Les Dance, Michael Jordan.
Nou ja.
Scottie Pippen.
Ja. Als tegen gif. Dat, ach, moet je dat even
kijk,
zien.
Dat was
Dennis Rodman.
Dat is zo goed, Dennis ja, Rodman. Maar ook die trainer. Hoe heet die
ook ja, weer? Hoe heet die?
Ach, hey, authentiek. Ah, die man is gewoon. En die hele documentaire is zichzelf.
Ja, ja,
dat
ja,
is
ja,
zo
ja,
goed.
Maar nee, dat, ja, omdat het gewoon is zoals het is.
Ja, tuurlijk.
En als jij vroeger bij PSV in de kleedkamer zat, er liep ook een paar gekkies rond, toch?
Ja,
of niet? En
ja,
als je
tuurlijk
dat allemaal gewoon zo in beeld brengt, ja, dan heb je geweldige het, ja, documentaires. Heb je
kan over ja, Manchester City, je kan over City ja, een hele goede documentaire reeks ja, maken. Maar dan moet je gewoon doen, laten zien hoe het echt gaat.
Ja. Ja.
En het niet, ja. Maar ja, ik heb ook het idee dat die trainers onderling elkaar, ze zijn nu zo ver achter de komma op zoek naar hoe ze het verschil kunnen maken ten opzichte van elkaar. Want die Arteta heb ik ook met speakers naar het veld zien lopen om de Champions League hymne af te spelen tijdens de training, zodat de spelers daar zich op konden voorbereiden. Ja, dat gewoon... verwacht je gewoon bij Barendrecht F1 voor de grap.
Ja.
Maar niet in de Premier League. Nee,
als je Pep Guardiola hoort en je hoort Arteta, dan denk ik dat ik in deze tijd niet had kunnen voetballen.
Ja, maar
ik begrijp dat allemaal niet.
Het is wel leuk dat al die spelers het heel serieus nemen. Ja.
Maar die spelers zijn ook een stuk serieuzer.
Weet je wat ook zo mooi is? Dat bijvoorbeeld, kijk, wij zijn niet van smalltalk en daar hebben wij niet zoveel zin in. Maar die spelers hebben bijvoorbeeld een keer 3 uur lang tijdens het gewicht heffen. Mm-hmm. Hebben ze het 3 uur lang over het feit, kan je nou beter een krokodil tegenkomen? Of kan je nou beter een nijlpaard tegenkomen als je
in de jungle loopt?
Ja. En dan zegt er één na afloop, het is toch mooi dat we daar gewoon 3 uur over kunnen praten.
Daar had jij het niet over in Lokeren. Met Prip en Elf, Jan Larsen.
Heel eerlijk, als dat gesprek over de nijlpaard, dan had ik gewoon gelijk weggelopen. Ja. Dan was ik wat anders gaan doen, Wim.
Ja. Kom, als je weer gaan klaven
jassen. Lekker naar huis gegaan. Ja. Maar ik bedoel, die spelers nemen het niet. Kijk, Wim, wat hij doet natuurlijk, en dat is misschien, wat hij doet, Mies, is wel een vorm van een secte creëren.
Ja.
Een vorm van een secte creëren. En ik vind het toch wel weer knap hoe hij dat voor elkaar krijgt. Dat hij... Kijk, wij denken altijd, hoe krijgt hij het voor elkaar dat al die spelers maar op die bank gaan zitten? Maar dat komt omdat hij ze door de week ongelooflijk belangrijk maakt. En die spelers denken ook dat ze heel belangrijk zijn. Die Kyle Walker, die zit gewoon op de bank met de Champions League finale. En die gaat met tranen in zijn ogen op die bank zitten.
Ja, ja.
Wij zouden de tering erin hebben, of niet, Wim?
Ja, zeker. Ja.
Nee, maar daar slagen heel veel van die moderne trainers in. Ik moet zeggen, onder Arne Slot heb ik nog nooit een boze wisselspeler gezien. Nee. Die heeft hetzelfde. Die heeft ook een beetje zo'n bubbel gecreëerd in het klein.
Ja.
En die geloven er ook allemaal in. En bij Feyenoord heb je ook gasten die maken onderdeel uit van de Breakfast Club. Die gaan dus voor de training, voordat de training begint, zelf op eigen initiatief, gaan ze een uurtje vast aan die gewichten hangen.
Ja.
Ja, dat heb je natuurlijk nog nooit meegemaakt. Ik bedoel, jij was nog niet eens thuis tegen die tijd. En zij staan dan al in het krachthonk.
Ja.
Dus ze zijn ook veel serieuzer, volgens mij.
Nee, maar daar ben ik echt zeker van. En ik ben ook wel,
en dat moet ook waarschijnlijk.
Ik ben ook wel van overtuigd, de manier waarop ik leefde tijdens de voetbal, dat kan nee, niet meer. Nee. Kijk, ik ging
gewoon toen al niet, hoor.
Maandag, donderdag, vrijdag uit. En dan zaterdag hiel ik even een beetje rust om zondag te spelen.
Ja.
Dat zou nu niet meer kunnen. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de... Kijk, ik... Wat Wim dus zegt, ik had hier ook niet ingedijd in het circus wat het nu gewoon is.
Er is helemaal geen plek voor relativering.
Denk jij,
hè,
dat er nog ruimte zou zijn voor trainers zoals Jan Zwartkruis?
Ja, het contrast is wel heel mooi.
Ben jij trouwens in militaire dienst geweest? Heb jij militaire elftal gespeeld?
Ja.
Heb jij Dick Buitelaar als coach?
Dick Buitelaar
als coach gehad?
Op, 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 op. Dat was ook zo goed. Dat deed je zo de bal was. Ik weet ook niet waarom. Ja, maar dat voel ik allemaal wel goed, hoor, Wim. Ik vond mijn diensttijd. Ik heb, weet je, ik heb nog bijgetekend zelfs 6 maanden.
Waarom dan?
Ja, omdat er een EK was in Duitsland.
Oh.
En die hadden we niet.
Voor militairen.
Met de militairen.
Ja, met die militairen.
Je moest 12 maanden. En toen heb ik 6 maanden bijgetekend.
Omdat je dat toernooi mee
wilde. Een paar wedstrijden en dat toernooi. Hmm. Nee, maar ik had het ook prima naar mijn zin in dienst.
Ja, maar je deed ook geen flikker.
Ik deed geen reet, maar ik had het wel. Ik vond het helemaal niet erg. Weet je. Je kreeg nog betaald ook, hè? Toen,
ja, je kreeg 800 gulden
of zo erbij. Prima. Wat zullen die
verdiende.
Ze zullen die gasten, die dienstmaatjes van jullie, een teringhekel aan jullie hebben gehad, zeg.
Ja,
weet je wat,
ja,
een beetje voetballen en nog geld bij krijgen.
Ja. Ik moest mijn hoe noem je de opleidingstijd? Dus 5 of 6 weken moest ik naar Graven bij Nijmegen.
Ik ook.
Ja.
Ik heb ook gezeten.
En toen hadden ze de afspraak gemaakt met Ajax dat ik daar elke avond kon mee trainen, of 2 keer in de week of 3 keer in de week.
Bij NEC?
Ja.
Ik ook.
Ik ben 1 keer geweest.
Ja?
En er is nooit iemand van Ajax die heeft gevraagd, heb je nog een beetje
getraind? En wie was er toen trainer?
Ik trainde dus helemaal niet. En ik trainde dus gewoon niet. Nee. En ik speelde wel elke wedstrijd. Dat kan niet meer tegenwoordig, wel. Dat kan niet meer, nee.
Nee, want er zijn twee beroemde, van allebei een beroemde foto in dat dienstkloffie. Jij voor de deur in Amsterdam.
Ja, ja.
En jij op wacht, hè?
Ja,
dan komt Johan Derksen, komt jou opzoeken.
Hier in de straat, aan de overkant van, zeg maar...
Dat was toen de tijd aan de overkant van de gevangenis, denk ik. Ja, waar nu die flats staan.
En dat was die Willem-Alexander-kazerne, volgens mij, ja. Maar jij trok wel eens het pak van die luitenant aan en dan ging je over straat lopen.
Van die generaal.
Dat is ook ongebruikelijk.
Een jas. Nee, omdat die hadden inderdaad twee jassen. Eén jas voor overdag en één jas voor feesten en partijen. Daar hing dan een dingetje meer aan. Zo hing er zo'n dingetje aan. En dan ging ik met die jas aan, ging ik over die kazerne lopen.
En dan moest iedereen jou
goed zo opeens. Mensen, kijk, die deed zo naar mij als ik langs kon. Maar ik dacht wel, die is veel te jong, die gozer. Dat kan niet waar.
Heel talentvol.
Heel talentvol.
Nee, ik woonde, en toen ging ik terug naar Amsterdam. En toen hoefde ik alleen te komen. Ik moest gewoon een trainingsschema inleveren. En dan zei ik elke dag twee keer per dag trainen, weet je. En die hoefde bijna nooit te komen. Maar ik woonde dus, zeg maar, op een kilometer afstand. Dus ik liep daar naar huis. Maar als je daar naar huis liep, dan moest je je baret op, hè?
Ja.
Je moest je baret op. Maar als je dat niet deed, dan kwam steeds die sergeant, die kwam dan...
Ja, te controleren.
Met die auto, kwam, of met de tram, ik weet niet meer. En dan zei die, baret op, baret op. Ja.
Hey. Maar ik weet nog wel dat wij gingen dan... Jij bent natuurlijk ook dan aan het eind van die opleiding, zeg maar, in het bos in geweest toen.
Hoe bedoel je bos in geweest?
Nou, tentje opzetten en dat gat
graven. Nee, dat
hoef
je niet te doen.
Ja, ik wel. Nee. En dan had je een gat gegraven.
Dat ziet er volgens mij moeten zijn.
En dan op een gegeven moment, om 4:00 s'nachts, stond er op een gegeven moment de gozer voor je tent te roepen... Oorlog, oorlog.
En dan zei je, laat gaan, joh.
Joh, laat lopen, joh. Dat loopt zo vaak niet.
Maar serieus, je moet er toch serieus niet aan denken dat Poetin bij de grens staat. En dat je net als generatie de pech hebt dat René van der Gijp in het leger zit. Dat heb je echt een probleem.
Ja. Maar wij worden niet meer opgeroepen, hè?
Hey, maar met wie speelde je dan in dat militair elftal?
Ronald Koeman, Erwin Koeman.
Oh, dat is wel een aardig elftal.
Net na hem, denk ik dan. Hè?
Ja. En met wie zat jij dan?
Fred Rutte? Volgens mij Fred Rutte, ja. En ja, ik weet het oprecht niet meer. Maar het gekke was, ik speelde toen in het Nederlands elftal. En toen is er ruzie gekomen tussen Kees Rijvers en Dick Buitelaar. Want Nederland moest interland spelen met Nederland tegen Griekenland. En er was ook een interland voor het militaire team. Ja. Die kreeg ruzie.
Toen ging Dick op zijn strepen staan.
Goed, hè? Ja, geweldig.
Ja. Ja. Johan heeft in het militaire elftal met Jan Boskamp gezeten samen.
Ja, ook in dezelfde...
Moet je ook niet aan denken dat je daar tegen moet voetballen?
Nee.
Boskamp en Derksen, dat is echt, daar kan je niet tegen verzekeren, denk ik.
Nee.
Heb je nog die column van Van Hanegem gelezen? Ja. Jij zegt net over aanstellerij bij Manchester City. Maar
ik heb een stukje gelezen.
Een super scherpe column weer van hem.
Ja, weet ik, maar weet je wat dit is, Mies? Kijk, Wim is ook cynisch, weet je wel. Ik bedoel, je kan ook, als je heel positief bent, zoals Dick Kuyt. Als je een hele positieve jongen bent, dan kijk je naar die... documentaire van City en denk je, god, wat hebben die jongens het leuk met elkaar.
We hebben het goed voor elkaar.
En als je heel positief naar het gedrag van die trainer van Ajax kijkt, of die nieuwe trainer van Ajax, en naar het gedrag van Van Persie, van ja, ik heb mijn eerste karper gevangen in Friesland. Ja, dan denk je, god, wat leuk.
Ja.
Wat is dat leuk?
Maar daar hebben we geen last van.
Omdat wij vinden het allemaal aanstellen.
Een beetje eng.
Een beetje eng allemaal.
Het ging er dus om dat de trainer van Ajax ging roepen dat hij het eigenlijk allemaal dankzij Cruijff leefde. Voor Cruijff en Van Gaal en Van Persie, dat hij Friese roots had. Al moet ik zeggen, ter verdediging van Van Persie, er werd natuurlijk naar gevraagd door iemand van het Fries Dagblad of zo.
Jij hebt toch ook wel genoten, echt wel genoten van het feit dat die Erik ten Hag die FA Cup
vijfde. Ja, natuurlijk.
Ik dacht bij mezelf...
Ik heb nog nooit zo snel sympathie voor iemand gekregen.
Ik dacht bij mezelf, die Erik ten Hag, weet je, die wat er boven zijn hoofd hing, is het verliezen van die FA Cup finale. En daarna door de Alan Shearer, de Gary Lineker, gewoon helemaal uit. Ja, gewoon afgemaakt worden. Ja.
En nu dacht hij, nu neem ik er wel eens. Wat vond ik dat
heerlijk.
Goed,
ik gun het van harte. Dat had nog veel langer mogen duren voor
wat
mij.
Wat heb ik gelachen, zeg. En die pokerface erbij.
Ja, maar want hij stond... En dacht je van deze, als ik hier weg moet, dan ga ik gewoon ergens anders prijzen pakken.
Want dat doe ik overal. Geweldig. Nee, dit is zo goed, weet je. Ik had zo...
Jammer dat hij dit niet eerder heeft gedaan, deze attitude.
Ja, oké, maar dit was echt het moment voor hem,
dat
weet
wel,
je wel.
Dat is wel een perfecte
maar weet je wat het is, Mies? Weet je wat het is? Kijk, in principe hebben natuurlijk... Kijk, City heeft één ding wel voor elkaar. Dat ze hebben een eigenaar die pompt er geld in, maar bemoeit zich er niet mee.
Nee.
Heeft mensen aangenomen die het beleid bepalen.
Ja.
En Wim, je moet er toch niet aan denken als jij net als Deco, die dan sportief de lijst
Barcelona
zit, dat je een maand geleden met een trainer zit te praten over het aanblijven van Xavi. En die zegt 4 weken later tegen jou, doen weg.
Ja.
Dan zeg je toch tegen die gozer, joh, dan ga ik ook weg. Joh. Wat ben je dan doen?
Ja, tuurlijk, ja.
Wat ben je dan doen, joh?
Nee, met dat soort dingen, hoe zo'n club met Xavi omgaat.
Nee, tuurlijk.
Wat hij voor die club heeft betekend. Dat zou je ook zo allergisch moeten maken voor die dingen die jij nou beschrijft bij City. Ja. Weet je wel? Er wordt altijd beroep gedaan op een soort sentiment wat er helemaal niet is.
Weet je, wat ik tegen jou zeg, weet je wel? Het is toch die Deco, die zit dan vledemaand met die trainer en met die voorzitter. Ja. En die komt een maand later en zegt, nee, ik schop hem eruit.
Ja.
Dan zeg je toch, joh, laat gaan deze onzin.
Ja. Weet en je? Naar aanleiding van een interview en een uitspraak waar die niks verkeerd zei.
Dat Madrid het beter voor elkaar op dit moment.
Dat die meer geld hebben.
Nee, maar Madrid heeft het altijd beter voor elkaar. Want daar is natuurlijk goede jaren, slechte jaren, maar daar is nooit een puinhoop.
Nee.
Maar Wim, wat ik wel geloof, dat met het middenveld Iniesta, Xavi, Busquets, dat in dat team, dat wel het beste voetbal ooit geweest is, hoor.
Ja, je vond het meest aantrekkelijk, hè?
Nou, maar ook het hoogste druk zetten, dat was niet normaal, Wim. Ik zit nou al een paar wedstrijden naar City te kijken. Dat haalt het niet bij dat, hè?
Nee, nee.
En die deden het maand na maand.
Dani Alves, Piqué,
Messi,
Alaba.
Messi, Neymar.
Suarez. Nog even Pedro.
Ja. Alves.
Nee, dat was het beste voetbal ooit, Wim. Dat wordt nooit meer gegeven na.
Nee.
Hey, nog even over wat Willem schreef over die trainer van Ajax. Die was dus niet zo te spreken over zijn presentatie. Maar toen heb ik ook nog even naar de podcast, want dat doe ik heel graag, naar de podcast van Valentijn Dries en Mike Verwij geluisterd.
En die...
Ik weet niet, Valentijn was op vakantie geweest volgens mij een weekje.
Was
hij had alles,
was
nee, helemaal niet juist. Die had alles opgespaard.
Ja.
Die had natuurlijk een week lang ergens op zo'n plastic tuinstoel in de zon gezeten.
Ja, ja.
En die ging helemaal los over
Portugal.
Over die, die vond het een belachelijke aanstelling. Maar die man komt niet bepaald in een gespreid bedje
terecht. Het helpt niet.
Het helpt zeker niet.
Als je de Telegraaf niet mee hebt, hè? Bij Ajax.
Zou die man dat weten?
Geen idee.
Nou ja,
komt hij snel genoeg achter.
Die Kroes zei, het voordeel van zo'n man is, hij leest geen kranten.
Ja, dat is ook de vraag. Nou ja, maar of je ze nou wel of niet leest, je krijgt toch wat te horen.
Ja.
Je krijgt toch...
Ja, maar dat denk ik dan ook, als ik dat lees.
Ja. En is het een goed teken om de kranten niet te lezen? Ik denk, je kan toch beter een beetje op de hoogte zijn, toch?
Ja.
Van wat er om je heen gebeurt.
Ja.
Maar het is vooral de gok die ze nemen. Maar wat denken jullie daarvan?
Hey Wim.
Ik denk
vind je het verstandig of niet?
Dat EK in 80.
Ja.
Wat was dat voor Hans van Breukelen? Een leermoment.
Ik vond Hans weer heel sympathiek, eerlijk gezegd.
Ik vind Hans altijd sympathiek.
Nu was hij in beeld. Dat
was gisteravond. Nu keek hij terug op toen.
En wat zei hij allemaal?
Nou, hij werd gepest. En er zijn natuurlijk weer meer spelers gepest. We hebben het al eerder over Ruud Geels gehad. Die werd gepest door Surbier en Krol in 1974. Ja. Maar Van Breukelen werd gepest door René van der Kerkhof. Ja, hoe is dat dan?
Die geeft ze toch 2 draaien om te
dat
horen.
Dat lijkt bij de omgekeerde wereld zelfs.
Ja.
Ja, en het beste ging hem erom dat ze noemden hem Hans Karel.
Kareltje, heel denigrerend. En dat kwam weer omdat hij elke dag als medewerker van de VVCS met de vader van Rob zat te bellen. Karel Jansen.
Ja.
Die nu nog wel een mooi compliment gaf in de docu, maar hij zat er wel mee. Dus hij werd maar het was wel
wie was zijn keeper dan? Jan
Schrijvers.
Piet Schrijvers.
Maar het was een naargeestig toernooi met een naargeestig documentaire ook bijna, hè? Vond je niet?
Ja.
Ik kan me er ook weinig van herinneren.
Ja.
Ik weet nog wel dat Krol nog meedeed, Rep deed nog mee van de oude generatie.
Wat ik niet kan herinneren is dat er was een soort ban op het voetbal van toeschouwers. Er zat nergens een toeschouwer in het stadion.
Nee?
Bij Napels, bij die eerste wedstrijd.
Tijdens het omkoopschandaal.
Bij Napels zaten er 5000 man op de tribune.
Ja,
een paar Nederlanders en een paar Grieken.
Ja.
Maar Italianen lieten het aan hun voorbij gaan. Dat wist ik helemaal niet meer.
En de finale was Duitsland-België 2 keer Horst-Rubes.
Ja, klopt. Ja.
Dat is ongehoor. Dat vond ik zo geweldig. Die vond ik echt.
Wat een lelijke voetballer was dat.
En Manfred Kalt.
Ja, wat een bananenshoes.
Ja. Nee, maar dat was een kuttoernooi. Nee, maar dat was gewoon het Nederlands elftal gewoon...
Ja, dat was die net niet-generatie of eigenlijk niks-generatie.
Nou ja, ik weet niet of het net niet-generatie niks-generatie was. De verwachtingen waren misschien wat hoog. Want met God, dat was toch wel, vond ik echt wel een hele goede voetballer. En Jan Peters vond ik ook een goede voetballer.
Heb jij alle finales gekeken? Heb jij de Engelse finale gekeken?
Nu de FA Cup, ja.
Ik heb ook die Duitse finale nog gekeken. Toen die Duitsers hebben dan zo'n analist... Bastiaan Schweinsteiger.
Bastiaan
Schweinsteiger. Hey Mies. Nou, meer open deuren heb ik nog nooit gehoord. We gaan dadelijk in de tweede helft een heel ander bijleven komen zien.
Dat soort dingen allemaal.
Hey Wim, maar wat is dat nou toch zeggen? Hey, kom op, die toeschouwers, man. Wat zijn die allemaal aan het doen?
Ik weet het niet.
Heb je dat gezien bij Lyon, Paris Saint-Germain?
Nee, heb ik niet gezien.
Al die bussen in fik gestoken van Lyon.
Gek is allemaal, hè?
Gek is allemaal, man.
Bij Utrecht liep er wel één goede beveiliger rond, hè? Zag je dat nog, toen ze bij Utrecht dat veld bestormden?
Ik heb die wedstrijd niet gezien.
Ah, heb je niet gezien?
Nee.
Ja, die ging in de aanval, die Stuart. Die gaf ze mij een gooi, dat was goed. Daar schrokken ze van. Ja. Het is wel vermoeiend aan het worden, hè?
Nou,
ik word er zo moe van, hoor. Dat geneuzel met dat vuurwerk. Ja.
Excelsior, ADO. Ja, maar ook in de Duitse bekerfinale, 3 keer stilgelegd. Maar die leggen het niet stil voor het vuurwerk, hè?
Wat dan?
Die leggen een stil voor wat er uit dat vuurwerk komt. Je ziet elkaar niet meer.
Oh, zo ja.
Maar vuurwerk afsteken...
Dat maakt niet uit.
Doe maar, zolang er maar geen rook uitkomt. Want ik heb 90 minuten lang heb ik vuurpijlen uit op de buurt zien komen.
Als jij zei net van, als je nou technisch directeur bent en dan gebeurt dat met je trainer, dan moet je opstappen. Ja. Maar als jij nou steward bent en je hebt de hele middag heb je mensen staan fouilleren.
Ja.
En je kijkt achter je en dat hele vak is gewoon rood. Dan kan je ook beter naar huis gaan, toch?
Nee, maar weet je wat
Wat doen die mensen?
Ja, maar je wordt ingehuurd, hè? Ja. Als steward.
Voor €25.
En dan zou ik denken, nou, dat wil ik dan doen. Dan kan ik een beetje naar die wedstrijd kijken.
Ja, nee.
Ze staan met hun rug naar het veld. Ja,
je moet dan die gek niet schrijven.
Ze staan constant met hun rug naar het veld.
Ja, het is in en in triest weer. Maar daarom is dat voetbal, joh. Dat voetbal is alleen nog voor Jan Boskamp en mijn zoon. En de echte supporter. Maar als jij toch gewoon, zoals wij met z'n drieën, dat het je allemaal niet zoveel interesseert wie te wint of verliest. Of, dan lig je toch op het bankje. Dan lig je veel comfortabeler. Je ziet het beter. Je hebt niet,
ik zag
dit is dat rare gedoe. Buiten dat stadion krijg je niet mee. Dat is toch veel beter.
Weer in die sheet voor je moet ze echt
afstukken. Ja, ik
heb zo'n duizend keer gezien.
Ja, jij zit
Willy Brokamp. Willy Brokamp ging, maar ik ga nooit naar voetbal. Ik hou ook eigenlijk helemaal niet van voetbal. Alles negatief, Wanneer ben je voor het laatst met de wedstrijd geweest? Maar dat zou ik echt niet weten. Wat moet ik daar? Ja, nee.
Wim Zuurbier ook, hè, tijdens een WK. Dan gaat Derksen in 78, gaat Zuurbier, komt uit de kleedkamer en loopt naar het trainingsveld. En dan zegt hij, hey Wim, je bent verkocht, hè? Aan Metz, geloof ik.
Metz, Duisburg, weet ik veel, Metz.
En dan zegt hij, oh ja, weet nergens van. Ja, zegt Derksen, ik heb gehoord van je zaakwaarnemer, Cor Kosten. Oh, zegt hij, nou, maar wat vind je ervan? Ja, prima, joh, zeg, kan mij nog schelen. Maakt me niet uit waar ik speel, ik hou überhaupt niet van voetbal. Ik vind het is echt werk voor mij. En zodra ik hem op kan houden, dan nog een keer gelijk mee.
Vervolgens
gaat het nog even door. Interviewt hij hem en zegt hij, wat vind je nou eigenlijk van die politieke situatie hier in Argentinië met Videla en zo? Zegt hij, ja, wat kan mij wat? Ik woon nog niet in Argentinië, zoiets. De mensen krijgen een regering die ze verdienen. Weet je wat ik erg vind? Dat die belasting omhoog gaat in Nederland. Dat vind ik, weet je wel, wat voetballers vroeger zeiden. En dan op het eind zegt hij, ja, Nederland, jullie zijn altijd zo goed in slakkers. Overal zout op slakken leggen, want... Ja, die eigenaar van dat hotel, dat is een Duitser, die heeft vroeger bij de SS gezeten. Maar ja, oorlog is toch voorbij. Zo ging dat echt.
En waanzinnig.
Ja, waanzinnig wat die voetballers vroeger zeiden, man. Zonder dat het consequenties had.
Ja. In principe weer.
Ja, wat was het goed, hè, Mies, dat wij hier in Scheveningen zaten, dat hij aankwam met die meulensteen.
Nou. Dat hij aankwam en dat hij gelijk riep, geef me een banaan. Dat was het eerste wat Zuurbier ook tegen me zei. Geef me een banaan! Ik zeg, wat is er allemaal aan de hand? Helemaal in paniek. Maar hij moest zijn medicijnen nemen of zo. Met bananen.
Wat was dat een goeie?
En toen begon het gekkenhuis.
Ja. Ja.
Ja, dit was echt uniek, hè?
En druk.
Ja, altijd druk.
Altijd druk.
Maar wel lief. Nou, hij was wel lief.
Zo lieve gozer. Zo lieve gozer.
Hij was wel lief. Ik zag hem altijd bij 1890.
Zat geen kwaad in. Helemaal niets.
Nee,
nul.
Nee.
Ik heb het 3 uur lang bij Kee Molenaar op zijn kantoor met hem gezeten, met Zuurbier, over een boek. En dan gingen we kijken wat er dan allemaal in zou moeten staan. Toen heb ik dus 3 uur lang bijna op de grond gelegen van het lachen. Ik denk, nou, dit wordt zo'n mega bestseller. Als je hier ook maar 1/10 van opschrijft, dan is dit een topboek. En na die 3 uur zei hij weer, maar goed, leuke verhalen allemaal, maar een boek heb ik geen zin in.
Mies.
Heel jammer. Mies.
Kan je voorstellen dat ik was dus 17 jaar en ik kwam uit een gezin. Mijn vader en mijn moeder, die namen alles heel serieus. Hè? Dus als er belastingaanslagen binnenkwamen, of mijn ouders waren echt, weet je, dachten maar constant, we moeten leven zoals het hoort weet je. En dat ik dan een half jaar bij Suwi ben gaan wonen op mijn 17e, Wim. En dat ik een half jaar met iemand te maken heb die gewoon alles doet zoals het niet hoort. En die gewoon echt lak aan de hele wereld had.
Maar je woonde bij hem samen? Ja, ik woonde bij hem.
En ik had verkering met die vriendin. De vriendin van zijn vriendin.
Okay.
Er waren 2 Amerikaanse cheerleaders toen. En ik had toen een beetje verkering met die 2.
2 Amerikaanse cheerleaders, maar hoor je dat? Weet je een beetje op?
Michel, maar kan je je voorstellen dat je dus de hele avond met Wim Subi door de stad rijdt om overal wat te drinken. En overal waar je wat gaat drinken, zet hij gewoon zijn auto voor de deur.
Ja, ja.
Op de stoep.
Ja, dat is goed.
Dat je gewoon weggaat met 6 bekeuringen. Ja. Dat wij bij het bestuur moesten komen. Dat er inmiddels 300 bekeuringen binnen waren. Op de leaseauto van Wimpy. Ja. En dat die floorbouwer zegt, jongens, luister, ja, met alle respect, maar dat gaat echt niet meer.
Nee.
Ik heb hier nou gewoon 300 bekeuringen liggen. Waarbij die bouwer zegt, weet je wat nou het ergste was? Hij zegt, de laatste bekeuring is gewoon 5:10 ochtends. Ja. En dan moet je gewoon de volgende dag spelen. Die is op zaterdag 5:10 ochtends. Maar, och, wat heb ik met die man gelachen.
Ja.
Die was gewoon gek. Daar was gewoon niets normaals aan, nee. Wim. Die deed alles, die deed alleen maar gekke dingen.
Ja. Maar het schijnt wel dat die, of die nou om 6 uur of om 7 uur thuis kwam, ja, op die training altijd voorop liep en iedereen helemaal naar God liep. Hè? Of
ja, is dat maar je moet hem vergelijken met Korbach en misschien wel met Wim. Zo sterk.
Ja.
Zo sterk als een paard.
Ja. Ja.
Wat een geweldenaar was dat, joh.
René heeft laatst aangehaald, dat was jij toch, dat ik een keer aan jou vroeg van, heb je dan nooit last van katers? Dat jij zei van, katers, dat is voor amateurs. En dat ik toen zei van, ja, maar ik zou het toch heel erg vinden als ik elke ochtend wakker word zo misselijk. En toen zei Wim, ja, maar ja goed, jij bent ook een slappeling. Ja. Ja, maar dat heeft Cruijff wel eens verteld, hè? Dat hij met Barcelona dan in Drenthe, zaten ze toch altijd in Rolde of zo, ja, daar in die hoek. En dat dan Surby voor de grap langskwam. En dan ging die ook, moesten ze om 4 uur van een lamp aftrekken ergens. En dan ging hij voor de grap meetrainen met Barcelona. En dan liep hij ze allemaal het ziekenhuis in.
Ja,
waanzinnig, ja.
Leuke man.
Ja, ja, geweldige gozer.
En ook gewonnen.
Poeh. Hè? Wat zeg je?
Ah, ook gewonnen.
En een goed elftal, hè, met Haan en Cruijff. Krol. Toe een goed elftal.
Ik zag Krollen weer. Ik was vroeger wel idolaat van Ruud Krol.
Hij ook.
Beetje totdat ik even met hem ging meespelen en trainen. Toen vond ik hem niet meer zo aardig, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar dus ik zag, weet je, die begon als linksback. En op een gegeven ogenblik, die had een lange bal, René.
Ja.
Die had een lange bal. Die had een betere lange bal dan Ronald Koeman. Alleen Koeman scoorde en vrij trappen en doepen. Dus ik denk dat uiteindelijk Koeman nog beter was dan Ruud Krol. Maar die uitstraling.
Uitstraling was waanzinnig, hè?
Ik heb 2 interlands met hem gespeeld.
Ja?
Ja, 1 keer. Eén
in Spanje.
Ik ben Schotland en op Wembley. Op Wembley en dan steeds aan die rijen, dan moet je voorgesteld worden door de
collega's
en die toch in. En, maar het was met Kees Rijvers. Kees Rijvers wilde eigenlijk van hem af. Omdat hij het Johnny Metgod. En Ruud was toen al 35. Maar hij durfde het ook niet echt om tegen hem te zeggen, ik ga je niet meer uitnodigen. Dus ging hem op het middenveld laten spelen. Speelde hij op het middenveld. Tegen Engeland speelde hij op het middenveld.
En wie speelde er toen bij Engeland? Welke jaar heb je het? 85 of zo?
80. Ja, weet ik veel. Die Mark Heatley, denk ik. Ray Wilkins. En
Clemens.
Shilton, geen idee. Verloren wel.
Ja, wat een uitstraling had die man, hè? En ik heb altijd zo gek gevonden dat hij, als hij dan interviews moest geven, dan bleef er eigenlijk niks van die uitstraling over. Hij had het echt puur als voetballer, ja, in zijn korte broek. Ja. In zijn lange broek was het een stuk minder 1%. Ja.
Maar hij bleef eigenlijk te lang bij Ajax is hij gebleven.
Ja, als de laatste de
Mohicanen. Ja, maar dat had hij niet expres gedaan bij Wim.
Nee, ik denk dat hij gewoon niet weg mocht. En toen was je gewoon, zat je vast natuurlijk aan een club.
Ja. En zo nog naar Canada
geweest. Want hij, op een gegeven moment moest je met Kees Swanborn, met Piet Wijnberg, ja, en naar Pim Verdot, dat was nog wel aardig.
Meuts tegen
en Hans Erkens. Dan moest Ruud Krol, die had met Cruijff gespeeld. Met iedereen. Ruud Krol werd 5 keer per jaar uitgenodigd voor het wereldelftal. Ja. Daar gingen ze over, die had je toen die wedstrijden. En dan kwam hij weer terug in de meer. En ja,
zou dat Kees Swanborn weer zitten?
Ja, dat zou hij een aardige gozer gevonden. Maar hij denkt, jezus, wat moet ik hier nou allemaal mee, zeg. Het ging naar Vancouver.
Ja.
En daarna pas naar Napoli. Ja, gek, hè? Ja, gek, ja, hè,
ja,
toch, hè?
Ja. Ja.
Die man had gewoon verdiend om gewoon bij Real Madrid te spelen. Of
weet jij,
ik veel
weet
waar.
Jij dat die Apollonius Knijnenburg in een Italiaans zat in Napels? Was geen makelaar, hè? En dat er twee types achter hem zitten. En hij zit mee te luisteren. En dat waren waarschijnlijk twee van het bestuur van Napels. Ja. Over het, we moeten een libero hebben. We moeten gewoon een goede libero hebben.
Ja.
Waarop die op een gegeven moment die Apollonius Knijnenburg zich omdraait. Die sprak Italiaans. Die zei, ik wil me niet mee bemoeien. Maar ik zou Krol pakken.
Ja.
Want ze hadden het over een libero die moest ervaring hebben. En moest leiding kunnen geven aan de achterhoede. En toen zei hij, Ruud Krol. Toen zeiden die twee,
wat gaan we doen?
Nou, lijkt me goed plan. En toen heeft Apollonius Konijnenburg heeft Cor Koster gebeld. En dat waren zijn eerste stappen als makelaar. Hij is toen met die Cor Koster meegegaan.
Ja.
Heeft die gesprekken waarschijnlijk aangekeken en gedacht,
dus wat is nou de les?
Moet ik ook kunnen.
Hoe meer spaghetti je eet, hoe groter de kans is dat je miljonair wordt.
Nee,
dat is
het geval. Jan Peters gedaan. Corput.
Ja.
Nog eentje.
Naar Italië.
Ja, wie speelde nou nog meer in die tijd? Jantje Peters en?
Ik weet niet in die tijd, Wim.
Nee?
Wat ik ook niet wist, is dat René van der Kerken nog bij Lazio gespeeld heeft.
Nee, maar dat is volgens mij niet doorgegaan.
Oh, dat is niet doorgegaan. Kan ik me niet voorstellen. Dacht dat gisteren
ja,
zei.
Ja, hij zei het ook zo.
Maar het ging niet door.
Nou, nee, maar anders hadden we het wel geweten,
ja,
toch?
Ik wist het niet.
Het lijkt me ook heel raar dat opeens iemand met zijn hand omhoog zo in de pool van Lazio.
Van Lazio, ja.
Met die rennen.
René van der Kerkhof.
Ik vond Van Krol zo mooi dat hij in een interview. Ik vond eigenlijk twee dingen mooi in interviews van Krol. Eén keer dat een journalist hem belde en die zei, Ruud, ik heb gehoord dat er Franse interesse voor jou is. Klopt dat? En toen zei hij, ja, ik ken dus naar Candus. Dat is in principe een gedicht. Ik ken dus naar Candus. Maar dat hij bij Napoli speelde en dat hij heel snel populair werd en dat hij toch maar een wandelingetje ging maken. Dat hij in de havengebied terecht was gekomen. En dat hij toen tegen Bert Nedelhof, geloof ik, zei, ja, dat doe ik nooit meer. Want al die Italianen die knepen hem in mijn wang. En ik heb een week naar vis gestonken. Dat herinner ik me nog van al die jaren van Ruud Krol.
Nou, jongen, maar hij zag er zo goed uit.
Ja,
dat
weet ik.
Bij dat Napoli, jongen, had hij dat lange haar.
Ja.
En een prachtig tenue, lichtblauw-wit.
Ja, ja, ja.
En Ruud zorgde altijd wel dat hij
gesoigneerd was.
Dat hij een beetje gesoigneerd was. Ja, dat is natuurlijk niet dan. Die Puma's schoenen.
Ik zat vanochtend de krant te lezen. Toen dacht ik, bij jou had ik nog wel in kunnen schatten hoe jouw carrière zou eindigen bij meerdere. Maar die Dries Mertens.
Ja.
Dat is toch niet normaal?
Hoe groot hij is geworden?
Ja, maar die is nu weer 2 keer kampioen in Turkije.
Ja, waanzinnig. En die staat.
En topscoorde alle tijden bij Napels.
Ja. Laatst zag ik een filmpje. Hè? Laatst zag ik een filmpje. Was een cameraploeg rond het Sao Paulo stadion gegaan. Die hadden gevraagd, wie is na Maradona, want die staat boven alle. Wie is de grootste aanvaller of de grootste spits van Napels?
Ooit.
Ja, de helft zijn Dries Mertens.
Bizar. Dat had ik bij AGOVV, Utrecht en PSV niet gedacht.
Nee,
want hij speelde ook nog samen met die Cavani. Speelde hij samen? Cavani. En ik zag die mooie foto waar hij woonde. Heb je dat wel gezien?
Zo, dat is mooi, man.
In een fort
die is volgens mij heel slim, want die
goed,
heeft dat huis aangehouden. En die blijft zijn hele leven in het Napels komen.
Ja, dat is natuurlijk heel slim. Maar wat, kijk, Als je nou andere voetballers neemt, bijvoorbeeld bij Twente, die Elia. Dat vond ik wel een hele goede speler.
En ik dacht bij hij heeft zijn bordje weer opgehouden.
Wat heeft hij nou?
Die rondetijden weer.
Hey, ik bij die Elia dacht ik wel van, nou, weet je, dat kan best. Maar bij Mettens
nee,
heb ik dat echt niet gezien. Nee.
En hij strookt ook niet met jouw filosofie dat je een grote, lange, sterke voetballer moet zijn. Nee, hij zegt die uitzondering is hij geworden.
Knap hoor. Hey.
Ja, knap. Knap.
Dat nou, die Johan Derksen, dat is de enige keer dat Johan aan iemand zijn excuses praat.
Ja, ja, ja.
Dat die Dries Mertens bij ons aan de bar zit, bij het programma. En dat we het over zijn lengte hadden. Ja. En dat die Guinee zegt tegen Derksen, wat moet je er nou eigenlijk mee? Dat die Derksen zegt, nou ja, je zou hem altijd in de tuin kunnen zetten.
Met een hengel in zijn hand. En een puntmuts op. En toen zei hij later, in ons boek zegt hij dat ook, Antoinette. Die zegt tegen hem van, ja, dat is de enige keer dat je excuus hebt aangeboden. Maar zo erg vergeleken met al die andere dingen die je hebt gezegd. Van Gaal met Mussolini vergelijken. Nee, zei hij, maar die gaat hem in zijn lengte.
En ik weet dat hij zich één keer heeft geschaamd voor mij.
Nou, niet één keer hoor.
Nou oké, maar dat één keer echt dat hij tegen... Eén keer ooit dat hij tegen mij zei... Nee, dat kan je niet maken. Dat was dat die man aan de achter de... We hadden toen nog altijd een gozer van de amateurclub achter de bar. Die verstonden we niet.
Nee.
Die kwam uit... Ja, waar Almelo, weet ik niet waar. En dat ik zei tegen Guinee, wordt die gozer ondertiteld? Dat die Johan zei, dit kan je niet maken.
Ja,
dat die man heeft gewoon een dialect. Gewoon.
Ja, jij vond het een spraakgebrek.
Jij hebt ook Kees Jansen met Ben O.L.
Nee, heeft het gewoon gedaan, volgens mij.
Johan? Wie? Johan met Johan?
Ja, Ben O.L. Ben O.L.
Ja, maar wie heeft hij de VV?
Kees Jansen. Ja, jongens, ik vind dat niet erg, maar mijn kinderen krijgen er last van. Zegt Kees altijd.
Ja. We moeten stoppen.
We moeten stoppen, want Wim moet iets doen. Hij zal weer moeten zwemmen.
Ik ga naar Nadal kijken.
Wat ga je doen?
Nadal speelt.
Oh, we moeten stoppen, want Nadal speelt. Ja, jongens. Ja. Oh, maar ik moet nog één heel belangrijk ding zeggen. Namelijk dat
volgende week.
Nee, maar dat je onze social media in de gaten moet houden. Dat doen jullie niet. Ja. Want dan gaan we, hoe heet het? EK-pool gaan we doen.
Okay.
Volgende week ga ik helemaal tot ver achter de komma uitleggen hoe dat in elkaar steekt.
Kan niet wachten.
Dus en volgende week zenden wij het vanaf een andere locatie.
Ja,
is goed. Oké, bedankt voor het kijken.
Dank u wel.